Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag, welkom bij Argos. Straks praten wij over immense witwasoperaties vanuit Rusland via ons land verder de wereld in. Maar eerst dit. U heeft het ongetwijfeld gehoord. Gisteren stond Jos B. opnieuw voor de rechter in de zaak Nicky Verstappen. Het 11-jarige jongetje dat in 1998 tijdens een zomerkamp werd vermoord. Vorig jaar pas kwam er een doorbraak in deze zaak toen het Nederlands Forensisch Instituut een DNA-match vond. Op het ondergoed van Nicky zaten DNA-sporen van Jos B., die daarop werd aangehouden. DNA speelt daarom een belangrijke rol in deze rechtszaak. Maar hoe vaak leidt een DNA-spoor ook daadwerkelijk tot een veroordeling? Die vraag kwam naar boven bij programmamaker Sanne Boer toen ze werkte aan haar podcastserie De Moord op Patrick. Daarin probeert ze te achterhalen waarom de politie na 17 jaar de moordenaar van de 36-jarige tennisleraar Patrick uit Heerlen nog steeds niet heeft gevonden. En ook in die zaak is er veel tijd gestoken in DNA-onderzoek.
Al jaren doe ik als journalist onderzoek naar politie en justitie. En nu mocht ik voor mijn onderzoek naar de moord op Patrick een keer een kijkje nemen bij het Nederlands Forensisch Instituut. DNA-deskundige Lex Meulenbroek leidt me rond. Hij is te horen in aflevering 4, maar hij kan me nog veel meer vertellen over DNA-onderzoek.
Nou, we gaan even kijken, we lopen even naar de frontdesk. Ik ga eventjes.
Dagelijks levert de politie tussen de 300 en 400 stukken van overtuiging af bij het NFI.
Dat zijn een jas, een broek, een mes, een pistool. Maar het kan ook een auto zijn. Of verzin het eigenlijk maar. Alles wat bij een delict betrokken is en onderzocht dient te worden, kan hierheen komen. We gaan even naar links.
Ja.
Je ziet, het is een behoorlijke tocht door het gebouw heen. Je ziet het nu op de onderste verdieping. Het is een beetje als je hier voor het eerst komt, dus lijkt het een beetje op een doolhof. Er zijn heel veel gangen en trappen.
Maar super modern.
Maar het is heel modern. Het was in 2004 opgeleverd. Het was echt het modernste forensisch lab ter wereld.
DNA-deskundige Meulenbroek vindt het heerlijk om over zijn vak te praten. DNA-matches zijn volgens hem onvergetelijke kippenvelmomenten. Zeker bij cold cases.
Ga ik even kijken. Goedemorgen.
Lex.
Bert. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dag. Sanne Boer, VPRO Radio. Hallo. Dag.
Je maakt een documentaire over de moord op Patrick.
Patrick.
Een podcast.
Ja.
En ik wil even laten zien waarom, als hij nou een te onderzoeken object binnenkomt. Waar komt het dan binnen en wat doen we ermee?
Bert Ottervanger, een collega, loopt even met ons mee.
Nou, je treft het net in het proces waarbij de blauwe krat, die is net opengemaakt. Dus de verzegeling die je daar kan zien, die is er afgehaald. En hier zaten de stukken van overtuiging in de verpakking.
De voorwerpen die de politie heeft opgestuurd krijgen een productnummer en een code, zodat de onderzoeker weet wat hij ermee moet doen. Daardoor kunnen ze alles traceren. De voorwerpen worden daarna tijdelijk opgeslagen.
Wacht, dan kunnen we wel even kijken daar binnen.
Hier naartoe.
Ja, dan komt het hier binnen. Hier op dit moment.
Dag, dit is een. Dit lijkt in ieder geval geen ramen hier. Dit is een.
Tijdelijk opslagruimte.
Het lijkt een soort van postkamer met allemaal bakken waar ook plastic zakken in zitten. Kan ik hier iets zien wat er in deze zak
wat hier zit? Ik weet dat dit is een messenkoker, zoals dat heet. Daar zit een mes in.
Dat is heel groot, die koker.
Groot mes. En dat doen we om contaminatie te voorkomen. Het mes mag natuurlijk niet uit het papier steken, want dan neemt het ook sporen mee.
Wat voor soort messen komen jullie tegen?
Van een klein keukenmes tot een half zwaard of een volledig zwaard. Ja, en dat wordt allemaal op dezelfde manier hier behandeld. Zeg maar in kokers, volledig afgesield.
Ja.
En bij ons op de tafels van het DNA-lab, dan gaan we zien wat het daadwerkelijk in de verpakking zit.
Ja. Dus hier tegen de achterwand zie ik een grote stellage met een soort smalle schoenendozen staan.
Die doosjes die erachter zitten, dat zijn zogenaamde wangslijmsets.
Dit is dus iets anders dan de voorwerpen die bemonsterd worden. Dit gaat om materiaal van personen.
Dit zijn dus allemaal al afgenomen wangslijm.
Van een veroordeelde.
Ja. Oké, want ik zie ook veroordeelde staat erop. En ja, dan staat er een naam op, achternaam, geboortedatum. Ja.
En een unieke code daarboven.
En dit moet allemaal nog verwerkt worden. Dus dit zit nog niet in de databank.
Maar je moet ervan uitgaan dat we jaarlijks zo'n 25.000 veroordeelden en verdachten opnemen in de databank.
En ik zie veroordeelden, maar het is ook verdachten. Wanneer mag er bij een verdachte DNA worden afgenomen?
De Nederlandse wet is daar heel duidelijk in. Je mag alleen DNA afnemen in strafzaken als de betreffende persoon verdacht wordt of veroordeeld is voor een misdrijf waar een maximale gevangenisstraf op staat van 4 jaar of meer.
Ja, dus je hoeft niet alleen al veroordeeld te zijn, je kan ook...
Zeker als verdachte, zeker. Want als mensen als verdachte in een zaak binnenkomen, dan is het ook belangrijk vaak om het DNA-profiel van de verdachte te vergelijken met het DNA-profiel van de sporen.
Meulenbroek heeft het over DNA-profielen en DNA-sporen. Die sporen vind je op voorwerpen. DNA-profielen zijn weer iets anders. Dat zijn unieke cijfercodes, gebaseerd op het DNA. En die zitten in een zogenoemde DNA-databank. Een computer dus.
De DNA-wet is toen in 2005, 2008 gewijzigd. En toen mochten we ook veroordeelden opnemen. En vanaf dat moment is die DNA-databank ook enorm gaan groeien in het aantal personen.
Ja.
Want daarvoor werden met name verdachten opgenomen. En mensen die als gevolg daarvan veroordeeld werden. Maar mensen die een delict hadden gepleegd waarbij nooit DNA-onderzoek aan de orde was geweest, die hoefde niet in die databank. En toen heeft men op een gegeven moment gedacht van ja, dat is niet handig. Want als we alle veroordeelden opnemen, dan wordt die databank veel krachtiger als opsporingsmiddel.
Ja.
Nou ja, dat merk je ook wel. We hebben nu zo'n bijna 300.000 personen in die databank. En die databank is ongelooflijk effectief. Als je nagaat dat zo'n 59% van de sporen die we erin brengen, direct of op een later moment matchen met een persoon in de databank.
In de zaak van Patrick gaat het om twee dingen. Mogelijk dader-DNA dat gevonden is op de kogelhuls en DNA uit het wangslijm van de verdachte ex. Het dader-DNA op de kogelhuls is door de databank gehaald. Dat betekent dat gekeken is of dat DNA overeenkomt met iemand die al verdachte of veroordeelde is in een andere zaak. Maar er wordt geen match gevonden in de Nederlandse databank. Daarna probeert de politie het nog in databanken van Europese landen. Maar ook daar werd geen match gevonden.
Dan lopen we nu.
Of het knoppen, Lex.
Bedankt.
Ja, oké.
We nemen afscheid van Bert Ottevanger. En ik loop met Lex Meulenbroek verder door de lange gangen.
En dit is die hele lange gang hier. Dat is de DNA-straat, zoals we dat noemen.
We lopen een neonverlichte gang in. Met aan de ene kant kantoorruimtes en aan de andere kant laboratoria. Ik mag nergens in, maar kan wel alles zien, omdat er glazen wanden zijn. Het is een steriele omgeving. Het valt me ook op dat het minder hectisch is en er veel minder glamour is dan bij de tv-serie CSI. We blijven staan voor een laboratorium met enorme tafels waarboven microscopen hangen. Er lopen twee vrouwen rond, geheel gekleed in witte beschermende kleding, met een mondkapje op. Ik voel, hier wordt belangrijk werk gedaan. We praten daardoor automatisch zachter.
Hier begint het eigenlijk. De ruimte waar we net waren, hebben we bijvoorbeeld een mes opgehaald.
Ja.
Wat gebruikt is bij een delict. Nou, dat komt dan in deze ruimte. Dit is een sporenonderzoeksruimte. En hier gaan ze dus kijken, zitten er sporen op? En dat kan afhankelijk van het object en de zaak. Ze gaan om bloed, sperma, speeksel, haren of om contactsporen. Kijk, je ziet, nu pakken ze ook weer een kledingstuk uit. Het wordt dan uitgelegd. Het gaat allemaal heel zorgvuldig, allemaal in stappen.
Ik zie door het glas dat er een wijnrode jurk op een van de tafels wordt gelegd. Het zou een jurk kunnen zijn van een vrouw die verkracht is. Misschien wordt haar jurk nu bekeken op sperma of contactsporen van de dader. DNA op kleding kan tientallen jaren goed blijven, zegt Vermeulen. Mits het niet aan fel zonlicht of hitte is blootgesteld. Als er sperma, bloed of huidschilfers op de jurk zitten, moet dat worden gevonden. En dan moet het er worden afgehaald. Dat gebeurt bij gladde objecten met wattenstaafjes. Of, zoals nu bij de jurk, met een soort stempelkussentje.
Kijk, dit zijn die, wat ik benoem, dat stempelen. Dat noemen we ook wel stubben. Onder dat stempelkussen zit een plakrandje. En dat haalt ze er heel voorzichtig overheen. En met het idee van dat je...
Het tamponeert eigenlijk een beetje.
Ja, op die manier haal je eigenlijk wat erop ligt, trek je eraf.
En kogels, worden die dan ook hier neergelegd op deze tafels?
Ja, je kan, ja, alles wat kan onderzocht worden
komt hier
op biologische sporen. Hier zijn we echt alleen gericht op biologische sporen, waar dus DNA in zit. Maar dat kan ook heel goed op een wapen zitten. Kijk, je ziet
die
hier
kogelhulzen uit Patrick's appartement moeten dus ook op zulke tafels gelegen hebben. Als een DNA-spoor met het kopje van het waddenstaafje ergens van af is gehaald, wordt het kopje van het waddenstaafje in een kleine buis met een oranje dop gedaan. Daarna wordt het in een apparaat gestopt. Dan worden er chemicaliën toegevoegd door een robotarm. Er komen geen mensen aan te pas. Die chemicaliën zorgen ervoor dat het DNA uit bijvoorbeeld bloed of sperma geïsoleerd wordt.
De volgende stap is, dan is het DNA eruit en dan gaat het in een ander soort buisje. Dat zijn hele kleine buisjes.
Ja.
En daar wordt vervolgens in stap 2 andere chemicaliën aan toegevoegd. En die zorgen ervoor dat de 23 gebieden op het DNA die wij willen onderzoeken worden gekopieerd. En dat kopieerproces is nodig om die 23 gebieden goed te kunnen zien.
Dit moet ik misschien even uitleggen. Het DNA-profiel is een combinatie van cijfers. Die is voor elk mens uniek. In 2003, in de tijd van de zaak van Patrick, bestond een profiel uit 7 of 11 kenmerken. Nu kan een profiel uit 23 kenmerken bestaan. Zo'n profiel is daardoor nu nauwkeuriger. In 2003 werd een DNA-profiel gemaakt van het spoor op de kogelhuls. En als er nu nog origineel DNA-materiaal zou zijn, kan er dus een veel nauwkeuriger profiel gemaakt worden. Maar helaas, dat DNA-materiaal is opgebruikt. Het DNA-profiel van toen matchte niet met het DNA van de ex van Patrick's vriendin, maar vertoonde wel overeenkomsten. Met een nauwkeuriger profiel kon je nu misschien dichter bij de dader komen.
Want het kan ook nog een keer, afhankelijk van het aantal kenmerken wat is vastgesteld, ook nog op toeval berusten.
Ja.
Dus het kan ook zijn dat als je iedereen naloopt, dat er toch niet iemand uit die directe lijn is. En dan zou het bij toeval kunnen zijn dat iemand veel overeenkomsten heeft met deze persoon.
De conclusie dat het DNA uit de familie van de ex komt had misschien dus helemaal niet getrokken mogen worden door de politie en het Openbaar Ministerie. Ik begon me af te vragen hoeveel moord- en zedenzaken er wel al opgelost zijn met DNA. Samen met mijn collega Jacob Kastermans zoek ik naar de cijfers. Maar dat valt tegen.
Er wordt echt vrij weinig onderzoek naar gedaan, terwijl er wel zoveel in wordt geïnvesteerd.
Dat is toch gek, hè?
Ja.
Wat heb je nu als eerste gelezen? Is dat het Amerikaanse onderzoek?
Ja.
Van wanneer is dat?
Uit 2011.
Oh ja, dat was het. Ja.
Daar hebben ze onderzocht hoe cold case teams te werk gaan in Amerika. En die hebben ze gevraagd van, hoe openen jullie nou die nieuwe zaken? Welke kiezen jullie? En wat helpt dan bij het oplossen van die zaken? En daaruit blijkt dat dat lastig te bepalen is, maar dat het eigenlijk nog niet veel met DNA wordt gedaan.
Uit dit onderzoek van de RAND Corporation, een non-profit adviesorgaan voor beleidsmedewerkers, blijkt dat veruit de belangrijkste factor voor het oplossen van een cold case een getuige is. Als een belangrijke getuige ineens gaat praten, leidt dat tot nieuwe informatie die in veel gevallen doorslaggevend kan zijn. Het succespercentage van DNA is beduidend lager. In Nederland is er in 2014 onderzoek gedaan naar het succes van DNA-onderzoek bij de opsporing van onbekende verdachten in grootschalige politieonderzoeken. Dus niet naar cold cases. Dit onderzoek deden wetenschappers Aten Kloosterman en Christiane de Poot.
Die hebben echt bekeken van, als we nou DNA vinden, in hoeveel gevallen leidt dat tot een match? En dan vooral wat interessant is natuurlijk, in hoeveel gevallen leidt de match tot een nieuwe verdachte die nog niet bekend was? Dan hebben ze 116 zaken onderzocht.
Ja.
En van die 116 zaken, waar er dus een spoor wordt gevonden en dan tot een match komt, zijn er maar 4 die hebben geleid tot een nieuwe verdachte.
Oh.
En het interessante ook nog is bij de meeste van die zaken is dat die match dan zelfs later komt dan dat de politie al op een andere manier die verdachte heeft gevonden.
Oké, dus dan is voor de politie niet het DNA zozeer wat de oplossing heeft gebracht, maar iets anders. Misschien een getuige die toch nog aan de deur klopt.
Ja.
Maar is dit dan het onderzoek wat we zoeken?
Nee, het onderzoek wat wij echt zoeken, dat bestaat dus niet. Het onderzoek waarin duidelijk wordt gesteld, in hoeveel gevallen leidt DNA tot een veroordeling,
ja,
dat bestaat nog niet.
Ik vraag het NFI, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie of zij mij kunnen vertellen hoeveel zaken ze de afgelopen jaren hebben opgelost met behulp van DNA. Dat weten ze niet. Dat houden ze simpelweg niet bij, antwoorden ze. En een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat ook nog weten dat het voor hun niet van belang is. Dat het voor het Openbaar Ministerie belangrijker is dat een zaak wordt opgelost, niet hoe. In de jaarverslagen van het NFI vind ik wel aantallen van matches, maar niet of die ook tot een veroordeling hebben geleid. Recherchekundige Evelien Aangeenbrug is de enige die onze vraag gedeeltelijk kan beantwoorden. Zij zat in een eerdere aflevering, omdat ze onderzoek heeft gedaan naar het aantal opgeloste cold cases tussen 1995 en 2015. Zij heeft dus geen onderzoek gedaan naar de rol van DNA in politieonderzoeken die in één keer zijn opgelost. Recherchekundige Evelien Aangeenbrug kwam op 48 moorden en doodslagen die eerst een cold case waren en uiteindelijk toch opgelost zijn. En ze concludeerde:
in ongeveer 30% van die 48 opgeloste cold cases een forensisch technisch stukje bewijs de politie uiteindelijk naar de dader leidde. En in bijna al die gevallen betrof dat dus een DNA-match. Dat betekent dus wel dat een aanzienlijk deel van de reeds opgeloste cold cases op enige wijze afhankelijk is geweest van DNA-onderzoek.
Oké, dus DNA is heel erg belangrijk.
Ja, DNA is zeker heel erg belangrijk in het onderzoek naar cold cases.
14 van de 48 cold cases zijn dus met behulp van DNA opgelost. De zaak Marianne Vaatsa is daar een bekend voorbeeld van. Het 16-jarige meisje dat in 1999 gevonden werd. Ze was verkracht en vermoord op weg naar huis. 13 jaar later vond de politie de dader met behulp van een verwantschapsonderzoek. En hoe belangrijk zijn nieuwe DNA-technieken?
Nou, in een aantal zaken is dus gezien dat technologische vooruitgang een cruciale rol heeft gespeeld in het oplossen van die zaak. Mm-hmm. Dus daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan de vooruitgang in het DNA-onderzoek. Hè, waar je in 1990 nog een klein plasje bloed nodig had om een DNA-spoor te verkrijgen. Is dat anno 2018 verminderd tot bijvoorbeeld een huidschilfer. Nou goed, die vooruitgang die heeft dus een aantal zaken bijgedragen, maar we hebben ook gezien dat in dit soort zaken vaak ook nog iets extra's nodig is. Bijvoorbeeld een dader die uiteindelijk nog een keertje een delict pleegt en daardoor zijn DNA moet afstaan, dat in de databank terechtkomt en uiteindelijk tot een match leidt.
Recherchekundige Aangeenbrug nuanceert meteen ook weer haar bevindingen en de betekenis van DNA.
Op het moment dat zo'n cold case weer opgepakt wordt, dus dat het onderzoek naar zo'n zaak weer heropend wordt, dan wordt vaak als eerst gekeken of er nog mogelijkheid liggen op het gebied van DNA. Nou, en als dat dan een van de allereerste stappen in het opsporingsonderzoek is, dan is de kans natuurlijk ook wel iets groter dat DNA uiteindelijk een cruciale rol gaat spelen in het oplossen van die zaak.
Ik weet niet zo goed wat ik met deze cijfers aan moet. Want wat zeggen ze nu echt? Die cold cases die opgepakt worden, zijn vaak de zaken waarin al vastgesteld is dat er een grote kans is om ze op te lossen, vanwege DNA. Andere cold cases waar geen of slecht DNA-spoor is, worden niet opgepakt. Dus de cijfers over cold cases zijn op zijn minst wat vertekend. En waar het gaat om politieonderzoeken die in één keer opgelost worden, zijn helemaal geen cijfers over de rol van DNA bekend. U luisterde naar een reportage van Jacob Kastermans en Sanne Boer, technicus Alfred Koster. Het vijfde deel van de serie De Moord op Patrick komt er binnenkort aan en gaat over het belang van getuigen. En mocht u de eerdere delen nog willen terugluisteren of een tip hebben over De Moord op Patrick van der Bolt, ga dan naar de website vpro.nl/patrick. U kunt zich ook gratis abonneren op de